Zoek me vast op, Matthäus 25. Matthäus 25. We zijn vandaag aanbeland bij het zesde oordeel. Het zesde oordeel. Het oordeel voor de troon der natiën. Matthäus 25 vanaf vers 31. 31 tot en met 46. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd? Of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van de minste, deze minst niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Jaren geleden alweer, het was in 2001, er was een zanger, Larry Norman. Larry Norman was een Amerikaanse zanger die al heel jong als kind opnieuw geboren werd. En als hij groeide op in de jaren 50, 60, hoorde de muziek van Elvis Presley en de Beatles. En hij dacht van, ik wil die muziek, want het is toch de taal van deze tijd, dat wil ik gebruiken voor het werk van de Heer. Was een zeer talentvol muzikant en in 68 had hij al, of 67 weet ik het, had hij al een platenmaatschappijcontract en was eigenlijk een muzikaal wonderkind. En afgezien wat je allemaal vindt van de muziek die werd gebruikt, het was iemand die altijd zijn talent gebruikte om het evangelie te verspreiden. Altijd. Iemand als, wie was het ook alweer, geloof ik, Paul McCartney schijnt dus gezegd te hebben van, als hij niet altijd over Jezus had gezeurd, was hij groter geworden dan de Beatles en Elvis. Kan zo wezen, het was een muzikaal wonderkind. Hoe het ook bent of verkeerd, hij is altijd blijven reizen over de wereld, is altijd blijven optreden overal en bleef altijd Jezus meer benadrukken dan de wereld en zijn muziek. Andere kant zie je wel weer eens even een zijpaadje. Iemand die altijd van kerk naar kerk gaat, want dat soort christelijke artiesten die traden niet op in de wereld, dat was eigenlijk de hele bedoeling. Hè? Zijn artiest zei, ik wil de wereld voor Jezus winnen met hun muziek. Maar uiteindelijk treden ze altijd op in kerken. Dus dat was het gevolg. Kerkjeugd, die ging dus de wereld van de muziek overnemen. En hij stond altijd in kerken. Maar als jij als gast, als muzikant daar bent, dan word je altijd heel vriendelijk binnengehaald en iedereen is altijd heel positief. Dus wat voor kerkgenootschap je ook komt, het resultaat is vaak is dat soort moderne christelijke artiesten, die worden zo ecumenisch als het maar kan. Goed, deze Larry Norman, een aantal hartinfarcten overleefd, staat dus in 2001 op een groot festival in Amerika, het Cornerstone Festival, waar tienduizenden christelijke jongeren, niet gelijkvormig aan deze wereld, allemaal met lange bossen haar en heavy metal t-shirtjes, daar allemaal staat de headbang op, heavy metal muziek een week lang. Daar staat Larry Norman. Hij is al op leeftijd, hij is al in de 60 en hij weet, ik heb niet lang meer te gaan, want hij heeft een hele slechte gezondheid. En wat hij ziet, dat bevalt hem niet. Hij zegt zo van, ik zie hier steentjes, want er is ook een markt bij zo'n festival, waar mensen proberen geld te innen voor allerlei goede doelen, voor het werk van de Heer. Onder andere Compassion, hè, dat interkerkelijke equivalent van foster parents en alles. Aan de andere kant zie ik ook allemaal dingen waar men gewoon spullen verkoopt om je vlees te dienen. Ik zie dus een aantal kraampjes voor het goede doel. Daar staat niemand. En ik zie een aantal kraampjes waar ze allemaal t-shirts verkopen met allemaal heavy metal bands en zo erop. Daar staan honderden mensen. Daar staan ze duizenden dollars uit te geven om aan die t-shirtjes. En wat zegt die Norman dan? Ja, wat zei Jezus ook weer? Word niet gelijkvormig aan de wereld. Mooie preek, want daar staat dus een veld met duizenden jonge lui. Die staan zich allemaal een beetje beschaamd, een beetje naar hun tenen te staren, stel ik mij zo voor. Het wordt ook heel stil als je naar die opname luistert, die geluidsopname. En dan zegt Larry Norman, haalt hij iets aan uit dit stuk wat ik net gelezen heb. Hij haalt in wezen aan vers 41 en 42. Want dan lees ik net dus over mensen waarvan Jezus zegt van, ge hebt mij niet gevoed, ge hebt me niet gekleed. En jullie gaan naar de hel. Wat Larry Norman er eigenlijk zegt dus, een jonge man die in het begin altijd het evangelie correct preekte en zei dat iemand die Jezus in zijn hart heeft niet verloren kan gaan, staat er te vertellen, jullie christenen, jullie zijn zo gelijkvormig aan de wereld geworden als je maar bedenken kan. Jullie zijn alleen maar aan het consumeren. Hebben jullie mij wel gevoed, hebben jullie mij wel gekleed, zal Jezus tegen jullie straks zeggen. En dan moeten jullie zeggen, nee, dus jullie gaan naar de hel. Ik kon door de grond zakken de eerste keer dat ik dat hoorde, want ik dacht van, heb je weer zo iemand die een tekst uit de Bijbel totaal verkeerd gebruikt, omdat hij niet weet hoe hij dat recht moet delen. Ecumenisch als hij geworden is. Hij is in februari 2008 overleden, weet ik wel. Zijn hart was op. En hij heeft aan het eind van zijn leven wel gezegd van, toen ik begon met deze hele levensstijl, met die christelijke rockmuziek en zo, was ik de enige. En eigenlijk was het beter dan nu. Want hij had wel door uiteindelijk, wat waren de vruchten van zijn werk geweest, dat hij de hele generaties kerkmensen eigenlijk had bekeerd tot de wereld. En dat had hij best wel door. Nog veel triester is, Matthäus 25, helemaal uit zijn verband gerukt. Heel veel christenen zien hier namelijk in een paralleltekst aan het oordeel voor de grote witte troon. Zo de Heer wil, gaan we dat volgende week doen. En men gebruikt deze tekst vaak als bewijs ook dat een christen zijn behoud kan verliezen. Eerst even, waar zijn we gebleven? En dan blader ik even naar Lucas 17 als illustratie. Lucas 17. Zometeen loop ik deze tekst van met jullie door hoor. Lucas 17. Even kijken, waar zijn we aanbeland in de tijd? Op het moment dat we Matthäus 25 gaan behandelen. Ik ga het niet allemaal lezen, ik vertel het, lees het maar een keer gewoon zelf. Lucas 17 vers 20 tot en met 30. Daar staan een aantal dingen in die te maken hebben met de tijdslijn waar we nu in zitten. Hij zegt dan bijvoorbeeld in vers 21, zegt de Heer Jezus. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie het Koninkrijk Gods is in binnen uw lieden. Op dit moment, als je opnieuw geboren bent in Jezus Christus, in deze genadetijd, dan woont de Heilige Geest in jou, daar ben je mee verzegeld, en jij bent een onderdeel van het lichaam van Christus. Dat noemt de Heer het Koninkrijk Gods, oftewel dat je verbonden bent met de Heer. De wereld kan God niet zien, kan God niet ervaren, want ze zijn afgesneden van God door zonde. Waar is het Koninkrijk Gods, tastbaar op deze wereld? Nergens. Het is een onzichtbaar Koninkrijk wat verbonden is met alle opnieuw geboren zielen in deze wereld. Als de Heer het heeft over Koninkrijk de hemelen, dan gaat het over een plek die hangt in de hemelen, dat is de aarde. Dan weet je, dan gaat het over een tastbare plek op deze wereld. Maar Jezus heeft het hier erover, zie hier of zie daar, het Koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Hij zegt dus eigenlijk, zometeen ik ga weg, ik zal sterven en opstaan uit de dood. Het evangelie gaat dan beginnen en iedereen die opnieuw geboren is in mij, woont dan in het Koninkrijk Gods. In die periode zitten wij nu, in de genadetijd, waarin iedereen uit genade opnieuw geboren kan worden. Hij kondigt daarna in vers 25 dat hij zal sterven voor de zonde van ieder mens. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Jezus zal lijden onschuldig, worden vermoord, maar weer opstaan uit de dood. En tot die genadetijd en toe, of na die genadetijd, begint dan een grote verdrukking. Zoals even wordt gerefereerd in vers 22. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. Ik heb laatst een hele tijd gesproken over het oordeel voor het Joodse volk, de 70ste jaarweek, de grote verdrukking. Die grote verdrukking is eigenlijk gekomen voor het volk Israël, maar ook voor alle mensen in de wereld die de waarheid hebben tegengestaan. Die periode kom je alleen door als je het evangelie van Jezus gelooft, maar ook houdt aan de werken, de oude wet van Mozes. Het is geen genadetijd meer, het is een hele andere tijd. En zoals ik net lees hier, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren één der dagen van de Zoon des Mens te zien, gij zult die niet zien. Want je kan niet meer opnieuw geboren worden. Je moet dan geloven in het evangelie en de werken doen. Dat is de grote verdrukking. Die tijd begint op het moment als de gemeente wordt opgenomen. Dan begint de grote verdrukking. En het zal zijn als in de tijden van Noach of Lot. En kijk vanaf vers 26. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen te huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot een dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Dus de mensen die gingen steeds verder wegzakken in zonde, totdat Noach in de ark ging en hij werd gered. En toen kwam er dus een oordeel over de wereld. In wezen kun je het ook zo zien met de gemeente. Op een dag wordt de gemeente hier opgenomen. Als in de dagen van Noach. En dan worden wij hier weggered. En dan komt er een oordeel over deze wereld. Dit is een beeld dus van de opname van de gemeente. En een grote verdrukking die dan begint. Desgelijks ook gelijk het geschieden in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf van allen. Evenal zo zal het zijn in de dag op welke Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Die Zoon des Mensen, dat is een titel, dat heeft altijd te maken met Jezus Christus, die dan terugkomt naar deze wereld. Jezus Christus in relatie tot het Joodse volk, die op een dag zal terugkeren. En kijk, maak ik het nou niet ingewikkeld? En ik haal die tekst er een bij aan, maar ik wil weer te snel. De tijd nadert rap. Op een dag wordt de gemeente opgenomen, begint de grote verdrukking onder leiding van een antichrist. Duurt 7 jaren. En aan het eind van die 7 jaar komt Jezus terug. Hij neemt al zijn heiligen mee. Alle heiligen uit de grote verdrukking. Alle heiligen uit de genadetijd. Dat zijn dus alle mensen die opnieuw geboren zijn. Bent u opnieuw geboren in Jezus Christus, dan bent u een gelovig heilige. Niet een katholieke heilige, want die bestaan allemaal niet. Dat is allemaal onzin. En alle geredde zielen uit het Oude Testament. Dat zijn alle geloofsheiligen. Jezus keert met hen terug naar deze wereld en begint dan de grootste veldslag uit de menselijke geschiedenis en verslaat zijn vijanden. Want we leven nu in een tijd dat Jezus niet kan om mensen te oordelen, maar om zielen te redden. Maar dan komt hij om de wereld te oordelen. En er zullen miljarden mensen sterven. Want wat bedenkt de mensheid als Jezus terugkomt? Ze willen hem aanvallen. Die veldslag, die kun je letterlijk lezen in de Bijbel. Dat hij over de wereld trekt. Wij zijn er allemaal bij. Moet je nagaan. Wij zullen er allemaal bij zijn. Wij vechten niet. Dat doet de Heer. Hij vecht met woorden. Hij praat en verslaat zo zijn vijand. En wij zullen dat zien. Maar dan is hij op deze wereld. Dan is er een overblijfsel van Israël wat doorgaat dat hij hun Messias was. En die nemen hem aan als hun Messias. Dan wordt er een troon neergezet in Jeruzalem. En vanuit die troon moet dan een oordeel worden gehouden. Een oordeel over een wereldbevolking die dan nog niet dood is. Want laten we even goed de boel op een rijtje houden. Ik weet, sommige mensen vinden het altijd heel erg moeilijk. Maar in wezen is het heel overzichtelijk. Straks als Jezus terugkomt, dan heb je dus het herstelde volk Israël, waar Jezus mee over de wereld zal heersen. Je hebt opnieuw geboren zielen uit de genadetijd, wij dus, en opnieuw geboren zielen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Maar dan heb je nog een derde categorie mensen. Dat zijn mensen die de hel hebben verdiend. Als ze waren gestorven op dat moment, dan waren ze verloren geweest in zonde, hadden ze naar de hel gemoeten. Maar ze hebben het overleefd. En we weten ook uit de schrift dat die mensen een deel ervan door mag. die mag door naar het duizendjarig rijk. Want als Jezus terugkomt, dan gaat hij 1000 jaar over de wereld heersen. En dan komt er een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar dan hebben we dus een wereld waar dus mensen leven die dus nooit opnieuw geboren zijn. En die krijgen ook weer kinderen en al. En dan zullen heel veel christenen zeggen, die een beetje snappen van het evangelie, van ja, maar dat kan toch niet? Die mensen hebben toch de hel verdiend? Nou, je moet niet uitgaan van wat jij vindt. Het gaat om wat in het boek staat. In het boek kun je lezen dat er dus 3 categorieën mensen zijn. Israël, wat dan met de Heer over de wereld zal heersen. De gemeente, die ook met de Heer over de wereld moet heersen. Alleen wij wonen in het Nieuwe Jeruzalem, een stad in de hemel. En dan heb je dus nog mensen die dus de grote verdrukking hebben doorstaan. Die staan daar, die hadden 7 jaar ervoor in de genadetijd Jezus niet aan willen nemen. Die staan daar, ze hebben de hel verdiend. Ze zijn dood in zonde. Toch heeft Jezus dan toch weer een oordeel in petto waarin hij genadig is voor een deel van die mensen. Ik ga nou die tekst van 25 doorlezen met jullie, Matteüs 25. Matteüs 25, vers 33. En bedenk wel, deze tekst staat alleen in het Matteüs-evangelie. En het Matteüs-evangelie is het evangelie in betrekking tot het Joodse volk. Matteüs-evangelie staat helemaal vol met Joodse symboliek, omdat Joodse mensen dat snappen. Het Marcus-evangelie, daar wordt het knechtschap van Jezus benadrukt. Het Lucas-evangelie is het historische evangelie, dus dat alles historisch op een rijtje. En het Johannes-evangelie wordt benadrukt dat hij God is. God in het vlees, de Zoon van God, het lichaam van God. Maar hier gaat het allemaal over Joodse zaken. Wat staat ook in het Matteüs-evangelie? De bergreden, Matteüs 5, 6 en 7. Dus wat doen de meeste christenen? Gaan altijd lopen leuren met de bergreden. Maar in de bergreden staat nergens in hoe je wordt gered. Staat nergens het evangelie in. Nee, de bergreden is eigenlijk de grondwet voor de wereld als Jezus over de wereld heerst en niemand meer hoeft te geloven, want er valt niks te geloven. Hij is daar, hij is gewoon de baas. Dan kun je weer zien hoe de kerk daar een stuk tekst heeft geconfiskeerd wat niet voor de kerk bestemd is. En deze tekst, Matteüs 25, is ook niet voor de kerk bestemd. Het gaat hier weer over Israël. Goed, nou zeg ik weer heel veel. 31. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult alle aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen... Nee, dan stuk ik dus in het verkeerde hoofdstuk. Ik denk alleen een pagina terug. Excuses. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Als je ziet Zoon des Mensen, dan weet je dat het gaat over Jezus Christus in relatie tot zijn Joodse volk op deze wereld, als hij terugkomt in een grote verdrukking. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Hier dus het woordje troon. Wordt hier troon der heerlijkheid genoemd, maar het is al aan de gemeente geopenbaard al eeuwen en eeuwen geleden dat hier een oordeel is en in de mond van de gemeente wordt dit het oordeel voor de troon der natie genoemd. Want volken komen voor de troon te staan. Het oordeel voor de troon der natie. Dat is iets, niet iets wat net bedacht is. Dat is al eeuwen en eeuwen gewoon gemeengoed onder bijbelgelovige christenen. En voor hem zullen alle volken vergaderd worden. Onthoud goed wat ik nou allemaal vertel. Voor hem worden volken vergaderd. En hij zal hen van elkander scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dus er is een selectie. En bedenk wel, want er zijn andere mensen die zeggen, dat is gemeen, dat is hard. Maar bedenk wel dat ze 7 jaar daarvoor nog uit genade gered hadden kunnen worden. Dit zijn mensen die de hel al hebben verdiend, allemaal. Dit zijn mensen die nog harder zijn geweest als de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn mensen die goed fout zitten. Dit zijn mensen die in een grote verdrukking wel hebben gezien hoe christenen werden vermoord, hoe joden werden vermoord, maar zij werden geen christen. Want de prijzen zijn te hoog. Of ze wilden het gewoon niet geloven. Het waren duivelaanbidders, het waren godspotters, het waren verachtelijke, verderfelijke, zondige mensen. Als je leest in het boek Openbaring en als de Heer allemaal oordelen over de wereld brengt in die grote verdrukking, dan vloeken ze alleen maar harder op de Heer. Want ze geven hem steeds weer de schuld. Vorige week ook, we staan te straatpreken in Groningen en dan komt een man en een vrouw komen langs en die vrouw die begint zo te knetteren tegen haar man. Wat een mooie God is dat met al de ellende in deze wereld. En dacht ik van nou, dat ze wou niet met me praten. Draai de boel mooi om. Er zijn zoveel dingen die nog goed gaan in deze wereld. Er is zoveel zegen in de wereld, omdat de Heer niet wil dat een ziel verloren gaat. Hij is genadig.
Maar mensen verprutsen steeds alles weer. Mensen maken het fout. De duivel lacht in zijn vuistje. Maar de mensen, de harde zondaars, geven altijd de Heer de schuld. Hier is een scheiding van groepen. Bokken en schapen. Als dan, 34, zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn. Komt gij gezegende mijns vaders. Beërf dat koninkrijk uit welk bereid is van de grondlegging de wereld. Als je dit leest, dan denk je meteen aan het Joodse volk. Want de Heer heeft van begin al gezegd. Ik zal met het Joodse volk over de wereld heersen. Maar de Joden die staan hier al bij. De gerede Joden die staan hier al toe te kijken. Het gaat hier over de schapen en de bokken. Dit gaat over mensen waarvan de Heer zegt, kom tot mijn rechterhand, gij gezegenden mijns vaders. Dus in God de Vader zijn die mensen gezegend en ze mogen een koninkrijk beërven dat de Heer vanaf het begin van de wereld eigenlijk bedoeld had. Toen God deze wereld maakte met Adam en Eva, heeft hij een wereld bedoeld voor een mensheid. Dit gaat niet over de Joden. Dit gaan mensen over mensen die voor de Heer verschijnen. En er zijn schapen en bokken. De schapen mogen door. De bokken die zijn verloren. Die zijn het bokje, zeg maar. Want ik ben hongerig geweest, gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, gij hebt mij geherbergd. Ik heb het allemaal gelezen zo net. Hier heeft de Heer het over werken, over daden. Over liefdadigheid. En dan denken heel veel christenen dat wij als christenen alleen in de hemel komen door liefdadigheid. Zeg je nou dat we niet goed hoeven te zijn? Hé, doe goed in alles, zegt Galaten 6. Maar vooral aan de huisgenoten des geloofs. Er is niks mis met barmhartigheid en goed doen. Alleen het gaat niet over de kerk. Ik was naakt, gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest, gij hebt mij bezocht. Ik lees hem en dan in 37 staat, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, heren, wanneer hebben wij u honger gezien en gespijzigd? Oftewel, hier staan mensen, die staan voor de Heer en die zeggen van, hier zijn mensen die staan voor de Heer en die vragen zich af van, ja maar Heer, wanneer hebben we dan iets voor u gedaan? Het zijn dus mensen die de Heer niet kennen. Het zijn geen gelovige Joden. Het is niet de gemeente. Bedenk ook wel, de gemeente is dan al weg. De gemeente in de genadetijd is 7 jaar ervoor al opgenomen. En de gemeente in de verdrukking is al vermoord. Die zijn met een ziel bij de Heer. En die staan nou toe te kijken met de Heer. Hier staan mensen voor de Heer die de Heer niet kennen. En de Heer die zegt ze... De Heer die zegt ze van, jullie hebben mij gevoed en gekleed. En die mensen zeggen van, wie bent u dan? We hebben u nooit iets gedaan. En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer? En dan gaat hij zo verder. En dan vers 40. En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u? Voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij mij dat gedaan. Hier staat koning. Joden verwachten een koning. Als je op de wereld is, dan is hij een koning. De gemeente, in het brieven van Paulus, wordt Jezus nooit koning genoemd. Hij is onze bruidegom. Hij is het hoofd van het lichaam. Het gaat hier over Jezus die op de wereld is. En dan in vers 40 zegt, jullie hebben als je iets goeds hebt gedaan aan de minste van mijn broeders, zo heb je dat aan mij gedaan. Gaat het dan over de gemeente? Nee, het gaat over die groep mensen voor wie de wereld is bestemd. Het gaat over Joodse mensen. Wat de Heer hier dus zegt. Want ik weet, er zijn mensen die maken er hele moeilijke dingen van. De grote verdrukking is gaande. En aan het einde van de grote verdrukking is een derde of de helft van de wereldbevolking, ik ben even de getallen vergeten, die is dan dood. En er zijn nog mensen in leven. En die moeten dan als volk, niet als individu, voor de Heer komen. En de Heer die maakt een weer een schifting, want de hel heeft ze al verdiend. En hij zegt dan tegen de schapen, als jullie iets goeds aan de minste van mijn broeders hebben gedaan, oftewel als jullie goed hebben gedaan aan Israël, dan ben je een rechtvaardige en dan mag je door in mijn koninkrijk. Oftewel, dan mag je leven in de 1000-jarige rijk. Want uit de hele Bijbel kun je lezen dat straks in het 1000-jarige rijk, dan is er een gemeente, dan is er het Joodse volk, maar er zijn ook nog mensen, volken. Die de Heer moeten gehoorzamen. Dus aan het einde van de grote verdrukking is de Heer weer eens genadig over de nog overlevende wereldbevolking. Door ze te sparen als ze wat hebben gedaan? Als ze niet antisemitisch zijn geweest. Kun je verder lezen? Want in 41, dan zegt hij dat toch tegen de bokken die ter linkerhand zijn. Gaat weg van mij, gij vervloekt in het eeuwige vuur. Daar gaat het over die eeuwige hel, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. In 42, want ik ben hongerig geweest, heb er niet te eten gegeven. Ik ben nog steeds aan het lezen in boeken over de Holocaust. Dan kun je dus lezen over volken in Europa die dus moedwillig hebben meegedaan in het vermoorden van heel veel Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog, om er zelf beter van te worden. Dat zullen dan de bokken zijn. Ik was een vreemdeling, gij hebt mij niet geherbergd. Naakt, gij hebt mij niet gekleed. Krank, gij in gevangenis, gij hebt mij niet bezocht. En dan zullen ze in 44 ook zeggen, ja maar we hebben u nooit honger gezien, of we hebben u nooit gekleed. 45, dan zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van de minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij mij dat ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Het gaat hier niet over de gemeente. Het gaat hier niet over de gemeente die worden geoordeeld of ze wel genoeg liefdadigheid hebben gedaan. Het gaat over mensen die de grote verdrukking hebben overleefd. Ik blijf hetzelfde zeggen. Geen deel uitmaken van de christelijke gemeente. Niet deel uitmaken van het volk Israël, wat dan weer is hersteld. We zullen er waarschijnlijk omheen staan. We zullen toeschouwen als gemeente en als Israël staan we te kijken hoe de volken daar allemaal voor de Heer moeten verschijnen. En worden geoordeeld of ze wel of niet goed zijn geweest. Heb je ook wel een richtingenstrijd in trouwens. Er zijn bijbelgelovigen die zeggen dan, er mogen volken als collectief verder. Er zijn ook bij van, nee, als er een volk is wat niet antisemitisch is geweest, dan zullen natuurlijk altijd slechte mensen onder zijn en die mogen natuurlijk niet verder. Stel, Nederland mag als natie verder, want Nederland heeft inderdaad eeuwenlang altijd zich onderscheiden in de wereld door geen Joden te vervolgen. Dat is zo. En er zijn wel echte antisemieten onder Nederlands geweest. Nou, die mogen daar niet verder. Nou, het zij zo, ik maak het weer te moeilijk, ben ik bang. De meeste christenen kennen echter maar geen verschil, kunnen geen verschil zien tussen Jezus' rechterstoel, waar ik het vorige week over had, wat voor de gemeente is bestemd, de grote witte troon, waar de verloren zielen worden geoordeeld, en deze troon. Die denken dat uiteindelijk alle zielen uiteindelijk op basis van hun werken, nou dat dachten de Egyptenaren ook duizenden jaren geleden met een afgoderij, worden geoordeeld voor de grote witte troon. Heb je genoeg goede dingen gedaan, dan mag je door. Heb je genoeg slechte dingen gedaan, dan ga je naar hel. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Maar na de terugkomst van de Heer leven nog mensen in deze wereld die, nogmaals, ik blijf het herhalen, niet tot de gemeente behoren en ook niet bij het gered overblijfsel van Israël behoren. Dit zijn verloren zielen die het verdiend hebben om te sterven en naar een eeuwige hel te gaan. Maar de Heer is dus zo genadevol dat Hij volken oordeelt op basis van antisemitisme. Vrienden van Joden mogen door naar duizendjarig rijk. En in het Oude Testament worden deze mensen heel vaak genoemd. Nogmaals, ik heb 2 jaar geleden heb ik het gehad over 7 geheimenissen. En toen had ik het over het verschil tussen troon de natiën en grote de troon. Heb ik toen ook genoemd. Maar er zijn verschillen. We lezen hier in Matteüs 25 over een troon, de troon de natie. Volgende week gaan we het hebben over de grote witte troon. Er zijn verschillen. Hier, eerste verschil, hier is geen opstanding van de doden. Voor de grote witte troon in Openbaringen 20, daar staan de doden op. Die worden uit de hel gehaald. Tweede verschil is, hier worden levende volken, collectieven geoordeeld. Bij de grote witte troon worden individuen geoordeeld, gestorven in zonde. Ja, en er komt nog meer bij, maar dat komt volgende week wel. Ten derde, dit speelt zich af op aarde, bij Jeruzalem. Ja of nee? Het oordeel voor de grote troon speelt zich af in een hemel, als de hemel en de aarde zijn verbrand, voordat de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde creëert. Vierde verschil, hier worden geen boeken genoemd. Bij de grote troon, daar gaan de boeken open. En staat je naam geschreven in het boek des levens, des lams, dan mag je door. Staat je naam er niet in, er wordt bevestigd dat je die hel waar je al in zat, dat die verdiend is en dan mag je verder in de poel des vuurs. Vijfde verschil, hier wordt gesproken van schapen en bokken. En daaromheen staan er nog de Joden en de gemeente. Voor de grote witte troon gaat het eigenlijk alleen over in zonde gestorven doden. En mensen uit het duizend jaar rijk, die moeten daar ook, ik maak het te moeilijk, die moeten daar ook worden geoordeeld, maar daar kunnen ze hun naam geschreven hebben in het boek des levens. Laatste verschil, dit speelt zich af voordat het duizendjarig rijk begint. En het oordeel voor de grote troon, dat is aan het einde van de rit van deze hele wereld. Aan het einde van het duizendjarig rijk. Dit zijn allemaal verschillen. Christen die dit wegwuiven, dat zijn eigenlijk mensen die zeggen van je moet de Bijbel zien als een poëtisch boek. Die nemen niet letterlijk wat ze lezen. Dat is het hele grote probleem. Oké. Dan zijn er christenen die horen dit allemaal aan en die zeggen van, nou, dit is jouw interpretatie. Nou, zo briljant ben ik niet. Andere christenen hebben mij dit onderwezen en door Bijbel te lezen zie je dat het logisch is. Dit is jouw interpretatie en het heeft een hele smalle basis. Maar het Oude Testament staat vol van dit oordeel. Dat volken voor de troon der natie worden geoordeeld op basis van hun antisemitisme. En dan ga ik natuurlijk nou een aantal met jullie lezen. Ik heb nou een half uur gesproken, dus ik heb nog een half uur te gaan en dat gaat lukken. Het is belangrijk dat christenen dit soort teksten kunnen onderscheiden. Want er zijn veel christenen bang dat ze op een dag hier als schaap, of veel belangrijker, dat ze als bok worden weggezet en aan hel gaan. Maar dit gaat niet over de gemeente. Het is eigenlijk heel, heel kwalijk dat de kerk, en ik ga hier even gemeen staan preken, dat de kerk zich allemaal heel egocentrisch teksten hebben toegeëigend die helemaal niet over de kerk gaan. De kerk is maar een voetnoot in de geschiedenis van de Bijbel. En wat nog veel erger is, er zijn veel protestantse stromingen, die hebben uiteindelijk het hele Oude Testament ook nog eens een keer geannexeerd. Die zeggen gewoon van, ja, Israël is van de baan, dat is allemaal, dit is geestelijk de kerk. We hebben leren lezen en schrijven op school en ja, je moet lezen wat er staat en in de context, je moet de schrift recht delen, zoals de Heer zegt. Oké. Ik ga met jullie een aantal voorbeelden lezen over waar ook wordt gesproken over het oordeel van volken voor de troon der natie aan het einde van de grote verdrukking. Psalm 9. Psalm 9, vers 8 en 9. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. Troon. Gerichte. Een gericht is een oordeel. Welk oordeel? Voor de grote witte troon? Rechterstoel van Christus? Nee, daar hadden de Joden helemaal geen zicht op. Was ook helemaal niet interessant voor hen. Het is geschreven voor het Joodse volk destijds. En hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en alle volken oordelen in rechtmatigheden. Hier worden volken als collectieven geoordeeld aan het einde van de grote verdrukking. Punt. Jesaja 26. Jesaja 26. Jesaja 26, 9 tot en met 12. Met mijn ziel, zegt Jesaja dan, heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners de wereld gerechtigheid. Het gaat hier over gerichten als Jezus op de wereld terug is. Wie, wat, wanneer en hoe. Is Jezus al ooit op de wereld geweest om de wereld te richten? Nee, het is nog niet gebeurd. Zo leren de inwoners de wereld gerechtigheid. Kijk, we hebben het nu over de troon der natie. Op het moment dat Jezus terugkomt en de wereld tegen hem wil vechten en hij de wereld verslaat, dat is natuurlijk ook al een gericht. Het hoort er allemaal bij. Die hele grote verdrukking is op zich al een gericht. Het is een oordeel, daar hebben we vorige week over gehad. 10. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gansrechtig land. Hij ziet de hoogheid de zere niet aan. Dus als de Heer zou zeggen, ach, ik heb al die mensen zo lief, hè, wat de moderne kerken zeggen. Iedereen mag wel naar de hemel. Ik heb dat eens een keer bij het begrafenis, heb ik dat iemand uit de hervormde kerk horen voorlezen. Zo'n predikant die daar heel veel geld voor opstrijkt. Dat uiteindelijk iedereen in de hemel komt. Nou, waar is al het gedoe dan voor nodig geweest? De Heer moet oordelen. De Heer moet oordelen. Hij moet rechtvaardiglijk oordelen. Maar hij weet toch altijd weer een genade overal in te door te drukken. Ook al heeft de mensheid dat niet verdiend. Aan het einde van die grote verdrukking probeert hij weer volken te redden. 11. Heer, is uw hand verhoogd? Zij zien het niet. Dus als de hand van de Heer niet op deze wereld zou zijn, dan zou de wereld niks meekrijgen van God. Is wezen wat er nu gebeurt in deze genadetijd. De Heer laat de wereld draaien en functioneren voor de gemeente. En zijn oogappel Israël. En daarom is de wereld ook zo goddeloos, want ze denken dat er geen God is. Maar ze hebben er tegen rekening mee te houden. Maar ze zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Dus waarom? Omdat ze antisemitisch zijn. De ijver over uw volk, Israël.
Ook zal het vuur uw wederpartij dus verteren. Heer, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht.
Ja, de Heer is al aan het eind van de grote verdrukking, is hij klaar met de oordelen over Israël. Daar hebben we de vorige week over gehad. Maar mensen, volk onder deze wereld, die moeten worden geoordeeld over hun zonde. Daar hebben ze Jezus nodig. Maar er zullen mensen zijn aan het einde die nog altijd leven. En daar richt de Heer hen op het punt van antisemitisme. Op deze wereld, vanwege antisemitisme. En uiteindelijk zal er vuur zijn. Jesaja 33. Jesaja 33. En ik zal een beetje vaart in leggen. Jesaja 33 vers 12. En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks. Als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Volken, collectieven, die aan het einde van de grote verdrukking door de Heer worden geoordeeld. Niet individuen voor de grote witte troon. Ik ga het niet lezen, maar in Jesaja 34 vers 6 wordt ook gesproken over de lammeren en de bokken. Ik ga naar Jesaja 41. Ik weet het, het is allemaal heel interessant, maar lees het in jullie eigen tijd. Lees al die stukken door. En dan zie je dat het steeds weer over die grote verdrukking gaat. Terugkomst van de Heer met al zijn heiligen. De wereld die hij verslaat. Het oordeel over deze wereld. En dat hij dan met Israël een heerschappij herstelt. Jesaja 41 vers 1. Oh, dat is een hele mooie. Zwijgt voor mij, gij eilanden. Eilanden is in het Oude Testament vaak altijd een beeldspraak voor de natie, de volken. Hoe kom je erbij, Henk? Nou, neem het even van me aan dat het zo is. Doe dan een persoonlijke bijbelstudio en dan zie je dat. Zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken, laat ons tezamen ten gerichte naderen. Volken die naar Jezus te moeten bij Jeruzalem voor een gericht. Er zijn er alweer slimme denkers die zeggen van al die miljarden mensen kunnen toch niet naar Jeruzalem. Nou, bedenk wel dat de helft van de wereldbevolking is ongeveer dood. Ik weet ook niet hoe dat zit. Misschien mag volk voor volk er komen. Of moeten volk een delegatie sturen. Het zal allemaal wel. Maar lees nou eens een hoe het verder gaat. Vers 4 tot en met 6. Wie heeft dit gewrocht en gedaan? Roepende de geslachten van de beginnen. Ik, de Heere, die de eerste ben. En met de laatste ben ik dezelfde. De eilanden zagen het en zij vreesden. De einde der aarde beefde. Zij naderden en kwamen toe. Dus die volken moeten allemaal naar de Heer toe. Voor een oordeel. En dat wordt gericht. Wat in vers 1 staat. En dan staat hier iets heel beeldends. Vers 6. De een hielp de ander en zeide tot zijn metgezel, wees sterk. Dus mensen die hebben gezien dat God bestaat. Hij komt op een paard met vurige woorden uit zijn mond. Verslaat hij de hele wereld. Hij gaat daar in Jeruzalem zitten. En de wereld krijgt een opdracht. Kom naar Jeruzalem. En iedereen moet naar die God toe die ze 7 jaar lang hebben weggehoond. Wat voor de 7 jaar wilden ze hem ook al niet hebben. Kun je je voorstellen hoe dat met knikkende knieën gaat? En hoe je dan in vers 6 staat. En je loopt samen op en denkt. Kom op jongen, volhouden, wees sterk. We moeten erheen. We hebben geen keus. Mensen zullen doodsbang zijn. En terecht. Jesaja 51. Jesaja 51. Vers 5. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Hij zal de volken richten. Jesaja 60. Jesaja 60. En ik doe er maar, ik heb niet eens alle teksten hoor. Jesaja 60 vers 12. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan. En die volken zullen gans verwoest worden. Over wie dienen? Israël dienen. Moet je nagaan, al die geharde antisemieten die nou bedenken dat het Joodse volk een straf is van de duivel en dat het ecologisch slecht is voor de hele wereld. Ja, die gekken bestaan in deze wereld. En dat zij een straf zijn. Ooit worden die volken opgedeeld in schapen en bokken en mensen die dus antisemitisch zijn, die mogen er gewoon niet verder. Want zij wilden Israël niet dienen. Terwijl dat in het 1000 jaar rijk is Israël weer een priestervolk die met de Heer over de wereld heerst. En de volken in de wereld, die verbouwen de gewassen, de groenten, die laten de economie draaien om Israël en de Heer te dienen. Oké. Jesaja 66. Vers 18. Jesaja 66 vers 18. Hun werken en hun gedachten, Het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, hè, talen. En ze zullen komen en ze zullen mijn heerlijkheid zien. Alle volken moeten voor de Heer verschijnen, of ze het willen of niet. Jeremia 25. Jeremia 25. Dat gaat eigenlijk allemaal over de tweede komst van Jezus. En dan... Dat is mooi bij al die... Kijk, ik haal er nou stukjes uit. Maar vaak zie je dus die hele geschiedenis steeds weer herhaald. Er lopen allemaal gebeurtenissen, worden zo achter elkaar verteld. Jeremia 25 vers 31. 31. Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde. Want de Heer heeft een twist met de volken. Hij zal gericht houden met alle vlees. De goddelozen, die heeft hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de Heer. Een oordeel over de volken. Ik weet al eens een keer, er was een broeder die zei van... Waar heb je dat dan vandaan gehaald? Nou, lees die Bijbel. Jeremia 30. Ik lever hier nou een aantal voorbeelden al op. Jeremia 30 vers 11. Jeremia 30 vers 11. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen. Want ik zal een voleinding maken met alle heidenen waarheen ik u verstrooid heb. Dat zegt hij tegen Israël. En die over de wereld verstrooid waren. En uiteindelijk ben ik uitgeoordeeld met jullie. En dan zal ik jullie verlossen uit al die heidenvolken. Waarheen ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen verleiding maken. Maar ik zal u bestrijden met mate en u niet gans onschuldig houden. We hebben laatst ook al met het oordeel over Israël gelezen. Maar hij zal ze uit de volken verlossen. En die volken worden geoordeeld. Wat je hier weer ziet is, de Heer zal een afrekening houden met de volken. Ik lees het niet, maar je kan het opschrijven. Je ziet sowieso dat de volken van deze wereld in het perspectief van God maar een voetnoot zijn. Als je kijkt in Jesaja 40 vers 15 of vers 17. Jesaja 40 vers 15 of 17. Dan zie je dat voor God alle volken niks meer of minder zijn als druppels in een emmer water. Dus de wereldbevolking, als je kijkt, ik wijs hier, ik heb hier naast me een wereldgeschiedenis-encyclopedie staan. Die hebben het al over hun grote rijken en alles wat ze gepresteerd hebben, is voor de Heer, is als druppels water in een emmer, als druppels in een emmer water. Voetnoten in de godsgeschiedenis. Of we dat nou leuk vinden of niet, of ons dat nou aanstaat of niet. Ezechiël 39, Ezechiël 39. Ezechiël 39. Ezechiël 39 vers 21. En ik zal mijn eer zetten onder de heidenen. En alle heidenen zullen mijn oordeel zien dat ik gedaan heb. En mijn hand die ik aan hen gelegd heb. Volken die worden geoordeeld. Obadja 15. Obadja is een kleine profeet. Jullie hebben dezelfde Bijbel als ik hier. Dat is pagina 998. 998. Obadja, vers 15. Obadja, vers 15. Want de dag des Heren, je weet het, hè? De dag des Heren gaat over de grote verdrukking en het duizendjarig rijk. Die periode van duizend jaar. Dat de Heer terugkomt en over de wereld zal heersen. Want de dag des Heren is nabij. Over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Dus wat de wereld aan Israël heeft gedaan, dat zal de Heer over hen vergelden. Schapen en bokken. Elke keer zie je weer hetzelfde. De Heer die de wereld oordeelt over wat ze aan Israël hebben uitgericht. Over die overlevenden aan het eind van de grote verdrukking. Micha 4. Micha 4. Micha 4. Micha 4 en het hele hoofdstuk 4, dat gaat ook over het duizendjarig rijk. Maar ik lees even één vers, vers 3. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen, tot verre toe. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Dat staat ook op de band van de Verenigde Naties, maar dat zal hun nooit lukken. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen den krijg niet meer leren. Volken staan voor de Heer. En die als schaap worden aangemerkt en mogen doorgaan, die mogen niet meteen elkaar vechten, die hebben niks te willen. Die hebben de Heer te dienen. Elke keer weer als jij zegt van, ja maar dit gaat over het Oude Testament. Of dit gaat over de eerste ballingschap. Of blablabla. Je leest hier steeds letterlijke geschiedenis die nog niet is gebeurd in de wereldgeschiedenis. Je hebt een hele sterke neiging onder heel veel kerken om dit te vergeestelijken. Om hier een soort poëzie in te zien of een of ander principe. De Heer is nog niet op deze wereld geweest om over de wereld te oordelen. De Heer kwam de eerste keer 2000 jaar geleden om zondaars te redden. Niet om de wereld te oordelen. Dat gebeurt allemaal nog. En nou is hij genadig over al die dolende zielen. Micha 5. Micha 5. En dat is ook weer een heel lang stuk. Lees het zelf. In Micha 5 kun je weer lezen hoe Israël wordt vervolgd. En dan lees je vers voor vers voor vers voor vers over Israël. En dan zie je in één keer vers 14. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Dus de bokken. Toch wel interessant. Vooral de volken in deze wereld die zichzelf als ubermens beschouwen. Een heel hoofdstuk over Israël of een heel boek over Israël. En nog één vers voor die wereldbevolking. We zijn een voetnoot in de geschiedenis. In de ogen van God. Nou, dan gaan we naar Joël. Joël 3. Joël 3. En ik heb laatst ook eens wat gelezen uit Joël. Joël gaat eigenlijk over het einde van een grote verdrukking. De laatste maanden of de laatste weken voor de grote verdrukking. Als het voor Joden bijna niet meer doenlijk is, bijna niet meer mogelijk is om nog te overleven. Dat ze denken van, er is geen schijn van kans meer. Maar we weten, hij haalt het ook aan in Matteüs 24. Hè, als de Heer niet zou terugkeren omdat ze hem aanriepen, zo zou er geen vlees behouden worden. Uiteindelijk hebben ze door dat die Messias van 2000 jaar geleden, dat het Jezus is, hun Messias. Ze roepen hem aan en de Heer komt terug. En wat zie je dan in hoofdstuk 3? Daar zie je eigenlijk naast Matteüs 25 de interessantste beschrijving over het oordeel van de volken voor de troon der natie. En lees het hoofdstuk later eens een keer even helemaal zelf. Ik lees een aantal versen. Eerst vers 1 en 2 van Joël 3. Want zie je in die dagen en te dien tijden, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, hè, dus als Israël verlost wordt, dan zal ik alle heidenen vergaderen en ik zal een afvoer in het dal van Jozefat. Dat is een dal dat loopt langs Jeruzalem. We hebben daar een foto van Jeruzalem daar. Daar zie je het dal van Jozefat. En ik zal met hen al daar rechten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat ze onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. Dus die volken worden geoordeeld over wat ze met Israël hebben gedaan. Het staat hier letterlijk. Ik haal het niet uit mijn grote duim. Vers 11. Ik sla in een stukje open. Rot de hoop. Verzamelt u. Rot de hoop en komt aan, alle gij volken van rondom. En vergadert u, o Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Wie zijn die helden? Dat zijn alle geloofsheiligen uit het Oude en Nieuwe Testament. Daar zijn wij bij. Wij staan er toe te kijken. De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt heen en af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over, want hun liederen boosheid is groot. Menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens. Dat hele beeld van een perskuip, hè, waar je druiven in gooit om te vertreden, om op te staan, en dan komt er druivensap uit en dan maak je wijn van. Dat beeld wordt de hele Bijbel doorgebruikt als God die over de wereld oordeelt aan het einde van een grote verdrukking. In die veldslag en voor de troon der natie. De schapen en de bokken. De zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israël zijn. Israël is verlost en gaat met de Heer heersen. En gijlieden zult weten dat ik de Heer uw God ben, wonende op Sion, den berg mijner heiligheid, en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Dat is mooi om aan een moslim te vertellen. Op een dag mag jij met je onreine voeten niet in Jeruzalem komen. Als jouw volk toch al bij de bokken behoort, zal je daar ook niet bij zijn. Tenzij je je nu laat redden door het bloed van Jezus Christus. Want vergeet het nooit, dames en heren. Er is altijd ontkoming voor alles wat nog gaat gebeuren door je nu te laten redden door het bloed van Jezus. Dit zijn een aantal teksten. Dan heb ik een aantal teksten over een oordeel van de troon der natie. En de wereld gaat dan verder. Met dat overblijfsel Israël, dat zijn de geredde Joden uit het Oude Testament en uit de grote verdrukking. En alle Joodse mensen die nu leven moeten ook Jezus aannemen als redder en verlossen. Maar die zullen dan met de Heer heersen over de wereld. En twee voorbeeldjes. Zefanja 3. Zefanja 3. Zefanja 3. Voorbij. Zefanja 3. En dit kun je echt letterlijk duizenden keren tegenkomen in de schrift. Alleen, als je zo'n boek leest, want de meeste christenen doen het eenvoudigweg niet. Als je dit leest, hoe lees je dit? Lees je dit vooringenomen vanuit een bepaalde kerkleer? Of lees je het als poëzie? Of wil je het gewoon niet zien? Hoe lees je dit? Zefanja 3, 12 tot en met 15 lees ik even. 12 tot en met 15. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. En dit is het, die overlevende Joden aan het eind van de grote verdrukking die doorhadden dat Jezus een Messias is en hem aanroepen. Naar de ogen van de wereld is het een arm en verdrukt volk, want ze hebben het zwaar gehad. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar ze zullen weiden en nederleggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heer heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, koning, de Heer is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. De volken zijn geoordeeld, de schapen van de bokken gescheiden. En de schapen mogen de wereld bevolken en Israël en de Heer dienen. En wij als gemeente, die dan in het Nieuwe Jeruzalem wonen, zijn er ook om mee te heersen met Jezus Christus als zijn dienstknechten. Laatste teksten, Zacharia 8. Zacharia 8. Zacharia 8. Ik lees even 6 tot en met 11. Zacharia 8, 6 tot met 11. Alzo zegt de Heer de Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks, in deze dagen zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heer de Heerscharen. Alzo zegt de Heer de Heerscharen, zie, ik zal mijn volk verlossen uit het land des opgangs en uit het land des nedergangs der zon. Oftewel, hij zal de Joden uit alle hoeken de wereld verzamelen. En ik zal hen herwaarts brengen dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn in waarheid en in gerechtigheid. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, laat uw hand sterk zijn, Galide, die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond der profeten, die geweest zijn ten dagen als de grond van het huis des Heren de Heerscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden. Want voor die dagen kwam des mensen loon teniet, en het loon van het vee was geen, en de uitgaande en de inkomende hadden geen vrede vanwege hun vijand, want ik zond alle mensen een iegelijk tegen zijn naaste. Maar nu zal ik aan het overblijfsel deze volks niet wezen gelijk in het vorige dagen, spreekt de Heer de Heerscharen. Terwijl de Heer die met Israël over de wereld zal heersen. Nou, de laatste nog. Vers 13 lees ik ook nog. En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis van Israël, geweest zijt een vloek onder de heidenen. Alzo zal ik jullie de behoeden en gij zult een zegening wezen. Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. En lees er voor de aardigheid nog eens 22 en 23. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om den Heere de Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heeren te smeken. Dit hoeft niet per se voor die troon in de natie te zijn. Dit kan ook in het duizendjarig rijk zijn. Want in het duizendjarig rijk moet ook al die volken elk jaar een delegatie sturen naar de Heer. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze geen regen, dan krijgen ze geen zegen, dan er groeit er niks. Maar wat staat er dan? Te zoeken om het aangezicht des Heeren te smeken. Vers 23. Alzo zegt de Heer de Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen zullen grijpen. Ja, de slip grijpen zullen van 1 Joodse man, zeggende, wij zullen met uw lieden gaan, want we hebben gehoord dat God met uw lieden is. Dan hebben we het over 1000-jarig rijk, dan is dat oordeel achter de rug. Dan leef je dus in een periode waar niks meer valt te geloven. Daar staat zelfs de doodstraf op profeteren, want er valt niks te profeteren. God zit daar, in de vorm van Jezus Christus, en heerst over de wereld. Het land Israël is dan het hele Midden-Oosten. Dat is zeg maar van Turkije af tot aan Egypte, tot aan de Persische Golf. Dat is een hele grote driehoek. Dat is dan Israël. De grenzen staan omschreven in de Ezechiël. Wij wonen in een stad in het heelal. Maar met het Joodse volk en de gemeente moet dan deze wereld regeren onder koning Jezus. Maar die mensen die dus als schapen door mochten aan het eind van de grote verdrukking, hebben Jezus nooit geaccepteerd als een redder en verlosser. En die leven dan in een wereld waarvan de Heer niet weet van, zouden ze ooit mij trouw zijn geweest? Of mij, nee, ik zeg het even verkeerd. Er worden ook mensen, ze krijgen ook kinderen, er worden ook mensen geboren, et cetera, et cetera. Die hebben nooit een keus gemaakt voor Jezus. De eerste mochten gewoon door in het duizendjarig rijk, omdat ze dus iets goeds hebben gedaan in Israël. En die krijgen ook kinderen. En de Heer moet dat ook testen. Dat ga ik volgende week jullie wel vertellen. Want de Heer die heeft de duivel immers gebonden en hij laat hem nog één moment weer los om te kijken of die overlevenden en die nieuwgeboren in het duizendjarig rijk, of die wel waarachtig trouw zijn aan de Heer. En daar zal ook weer een schifting zijn. En uiteindelijk gaan ze allemaal naar die grote witte troon. Dat laatste en zevende grote oordeel over de wereldbevolking. Over al die verloren zielen. De Heer is nu dus ongelovigen nog altijd genadig. Ieder mens kan op dit moment besluiten om eeuwig leven te ontvangen in Jezus Christus. In de grote verdrukking kan het nog. Alleen dan is het uit geloof en werk. Maar aan het eind van die grote verdrukking, dan nog is hij genadig over collectieven die ooit iets goeds hebben gedaan aan Israël. Ik heb dit ooit eens gepreekt in Duitsland en ik wist er waren een aantal niet geredde mensen in die zaal. En ik zei van, als je kijkt naar de geschiedenis van jouw natie, als je kijkt naar de geschiedenis van jouw volk, durf je dan op aan te laten komen, ten eerste dat je die grote verdrukking overleeft. Durf dan op aan te laten komen om voor die troon de natie te verschijnen als Duitse. En ik weet nog, er was een vrouw die heeft later asiel aan de Heer gegeven. En die schudde zo van nee, want je had al door van, als wij ooit worden geoordeeld op basis van antisemitisme, dan zijn wij Duitsers dus de klos. En zo is het. Maar de Heer is altijd weer een genadige God. En wat ik nou allemaal heb behandeld, dit is dus nog niet gebeurd. Dit gebeurt in een nabije toekomst. En niet voor de grote witte troon, en het was ook niet voor de rechterstoel van Christus, want het is de gemeente. Dus een aparte troon. En de Bijbel staat er vol mee. Dus ben je gered, preek het evangelie, bid voor Gods oogappel en doe recht tegen alles wat antisemitisch is. Dat is wat ons te doen staat. En hoor je er toevallig aan deze opname op internet en je bent nog niet eens opnieuw geboren, je bent kerkelijk of je kent Jezus helemaal niet, laat je verlossen door het evangelie van Jezus Christus, want een mens moet opnieuw geboren worden. Maar ooit zullen de schapen met de bokken worden gescheiden aan het eind van de grote verdrukking. Omdat de Heer het zo heeft bepaald. Amen.